Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal volgaan. Vol votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 105, het eerste vers. Looft, loof, verheug de Heer der Heren. We zingen nu het eerste vers van Psalm 105. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden vrijdag op de leeftijd van 79 jaar is overleden de heer Arie Geurts. Hij overleed in het hospice te Tiel. Hij woonde al hier onder ons op Arnoldus Jacobsstraat 12. Er is gelegenheid tot condoleren aanstaande woensdagmorgen om 10:30... in het Baken tot 11:05 en daarna begint om 11:00 de rouwdienst in het Baken. Daarna zal de begrafenis plaatsvinden om ongeveer 12:00 op de algemene begraafplaats aan de Hoef. Wij willen deze bedroefde familie in onze voorbeden gedenken. We willen nu ook zingen in verband daarmee en wel van Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild is allentijd een zon en schild. En wat er verder volgt in het laatste vers van Psalm 84. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 145 en daarvan de versen 5, 6 en 7. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. De Heer is recht in al zijn weg en werk en de Heer bewaart de ziel die hem bemint. We zingen de laatste drie versen van Psalm 145. We luisteren nu naar de 10 geboden van de Heere onze God. En waar gaat het daarin om? Eigenlijk om wat we als antwoord daarop zingen uit Psalm 75, vers 1 en vers 4 en vers 6. U alleen, u loven wij. Psalm 75, de versen 1, 4 en 6, na de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult liefhebben de Heere, uw God, hem alleen, hem loven wij, en uw naaste als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, tot u komen we in gebed op deze zonovergoten zondag. We danken u dat u een zon en een schild wil zijn, om ons te verwarmen, heel dichtbij ons, maar ook een schild, zodat wij ons kunnen begeven heel dicht bij u, in al onze levensomstandigheden. We danken u dat u die God bent die te loven is. Ja, u alleen. En verder geen. En toch, eerlijk gezegd, kijkend in de spiegel van uw woord, van uw wet, hebben we zo vaak onze eigen platgetreden paden bewandeld en zo weinig de weg gegaan die u gewezen hebt en die u nog steeds wijst. Eigenlijk is het dan niet eerlijk dat we vanmorgen zomaar weer in de kerk kunnen komen, want dat hebben we niet verdiend, hebben we het niet naar gemaakt. Maar we danken u dat u een zon en een schild bent, bij u mogen we terecht. Om het u te erkennen, Heere God, wij zijn het niet waard, maar u roept ons, u trekt ons, u brengt ons heel dicht bij u en u wilt bij ons zijn. Wil ons zegenen in luisteren en spreken, in orgelspel, in zingen, en dat we in alles mogen merken, zowel hier in de kerk als thuis bij de kerkradio, maar ook op de kindernevendienst en zondagsschool, dat u het bent die het waard is om geëerd te worden. En dat midden in een wereld vol narigheid en ellende, waarin de aarde trilt en beeft zoals in Italië. Geef, Heere God, dat allen die daardoor geraakt en bedroefd werden vanwege gemis en verlies, ook mogen merken dat u erbij bent, op wonderlijke manieren soms. Neem ons allen zo in uw hoede, in vreugde en in verdriet, want zonder u kunnen we niet. Hoor ons in Jezus' naam, uit genade. Amen. We willen de geschiedenissen van het leven van David weer vervolgen en lezen daarvoor 1 Samuel 26. En lees dit hoofdstuk ook maar mee en dan met in jouw achterhoofd twee woorden: dichtbij en ver weg. 1 Samuel 26. De Sefieten kwamen bij Saul in Gibea en zeiden: houdt David zich niet verborgen op de heuvel Hachila tegenover de wildernis? Toen stond Saul op en trok naar de woestijn Zif en met hem 3000 man, de beste van Israël, om David te zoeken in de woestijn Zif. Saul sloeg zijn kamp op de heuvel Hachila, die tegenover de wildernis aan de weg ligt. Maar David bleef in de woestijn en zag dat Saul achter hem aankwam naar de woestijn. En toen stuurde David verkenners en hij kwam met zekerheid te weten dat Saul gekomen was. David stond op en kwam bij de plaats waar Saul zijn kamp had opgeslagen. En David overzag de plaats waar Saul lag met Abner, de zoon van Ner, zijn legerbevelhebber. Saul lag in het wagenkamp en het volk was rondom hem gelegerd. Toen nam David het woord en zei tegen Achimelech de Hethiet en tegen Abizai, de zoon van Zeruja, de broer van Joab: wie gaat er met me mee? Naar Saul, in de legerplaats. Toen zei Abizai: ik ga met u mee. Zo kwamen David en Abizai 's nachts bij het volk. En zie, Saul lag te slapen in het wagenkamp, met zijn speer aan zijn hoofdeinde in de grond gestoken. Abner en het volk lagen rondom hem. Toen zei Abizai tegen David: God heeft vandaag uw vijand in uw hand overgeleverd. Laat mij hem toch met zijn speer aan de grond spitsen. In één keer. Ik hoef geen tweede keren te doen. David zei echter tegen Abizai: breng hem niet om, Want wie sloeg zijn hand aan de gezalfde van de Heere en is onschuldig gebleven? Verder zei David, zo waar de Heere leeft, voorzeker de Heere zal hem treffen. Of zijn dag komt dat hij sterft, of hij wordt weggevaagd als hij ten strijde trekt. Mogen de Heere er geen sprake van laten zijn dat ik mijn hand sla aan de gezalfde van de Heere. Neem echter wel de speer mee die bij zijn hoofdeinde staat en de waterkruik en laten we gaan. Zo nam David de speer en de waterkruik bij Sauls hoofdeinde mee en ze gingen weg. Er was niemand die het zag, niemand die het merkte en ook niemand die wakker werd. Zij allen sliepen omdat een diepe slaap van de Heere op hen gevallen was. Toen David aan de andere kant overgestoken was, ging hij ver weg op een bergtop staan. Er was een grote ruimte tussen hen. En David riep naar het volk en naar Abner, de zoon van Ner. Antwoord u niet, Abner? Toen antwoordde Abner en zei, wie bent u die naar de koning roept? Toen zei David tegen Abner, bent u niet één man? En wie is aan u gelijk in Israël? Waarom hebt u dan niet over uw heer de koning gewaakt? Er is namelijk iemand van het volk gekomen om de koning, uw heer, om te brengen. Wat u gedaan hebt, is niet goed. Zo waar de Heere leeft, u bent des doods schuldig, omdat u niet over uw heer, de gezalfde van de Heere, gewaakt hebt. En nu, kijk, waar de speer van de koning is en de waterkruik die aan zijn hoofdeinde stond. Saul herkende de stem van David en zei, is dit jouw stem, mijn zoon David? David zei, het is mijn stem, mijn heer de koning. Hij zei verder, waarom achtervolgt mijn heer zijn dienaar zo? Wat heb ik toch gedaan? Wat voor kwaad heb ik bedreven? En nu laat mijn heer de koning toch luisteren naar de woorden van zijn dienaar. Als de Heere u tegen mij opzet, laat hem dan de geur van een graanoffer ruiken. Maar als het mensenkinderen zijn, dan zijn ze vervloekt voor het aangezicht van de Heere, omdat zij mij deze dag verstoten, zodat ik me niet bij het eigendom van de Heere kan voegen. En ze zeggen, ga heen, dien andere goden. Nu dan, laat mijn bloed niet op de aarde vallen, ver weg van het aangezicht van de Heere, want de koning van Israël is erop uitgetrokken om enkel een vloo te zoeken, zoals men in de bergen op een patrijs jaagt. Toen zei Saul, ik heb gezondigd. Keer terug, mijn zoon David, want ik zal je geen kwaad meer doen, omdat mijn leven deze dag kostbaar was in jouw ogen. Zie, ik heb dwaas gehandeld, ik heb zeer ernstig gedwaald. Toen antwoordde David en zei, zie, de speer van de koning, laat een van de knechten oversteken en hem halen. Mogen de Heere ieder zijn gerechtigheid en trouw vergelden, want de Heere had u vandaag in mijn hand gegeven. Maar ik heb mijn hand niet naar de gezalfde van de Heere willen uitstrekken. En zie, zoals uw leven deze dag belangrijk in mijn ogen was, zo mogen mijn leven belangrijk zijn in de ogen van de Heere. En mogen Hij mij uit alle nood redden. Toen zei Saul tegen David, gezegend ben je mijn zoon David, wat je ook doet, je zult ertoe in staat zijn. Toen ging David zijns wegs en Saul keerde terug naar zijn woonplaats. Tot zover, dichtbij en veraf. We zetten in het bijzonder een streep onder het laatste gedeelte van vers 13, waar we lazen, er was een grote ruimte tussen hen. Voordat we dat met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen van op toonhoogte 395. De Heere zegent jou en Hij beschermt jou. Dat deed Hij ook met David. Op toonhoogte 395. Gemeente des Heren, dichtbij en ver weg, ver af. Dat zijn twee tegengestelde, twee tegenpolen. En in dit hoofdstuk uit de Bijbel, 1 Samuel 26, wordt dat in meerdere opzichten onder woorden gebracht. Dichtbij en ver af. We gaan het zien. Dichtbij. Niet zo lang geleden reed ik in de auto, achter een auto. En dat gebeurt wel vaker, zult u denken, dat klopt. En op die auto was een sticker geplakt. Dat gebeurt ook wel vaker, dat klopt ook. Maar het was niet helemaal goed te lezen. Dus ik probeer wat dichterbij te komen, een klein beetje gas erbij. En wat stond daar geschreven? Stond geschreven, ik rem ook voor bumperklevers. En toen was het me duidelijk. Ik rem ook voor bumperklevers. Dan dus maar wat afstand houden. Houd afstand. Bumperklevers, die zijn er nogal wat. Mensen die je heel dichtbij komen op de snelweg. Dus kleven aan je bumper vast. En soms gaan ze nog zitten knipperen met hun lampen ook. Want ja, linksom de langs gaat niet. Rechtsom de langs gaat niet. Onderdoor lukt niet. Eroverheen wordt ook moeilijk. Allemaal geen opties. En toch zoeken ze dan die toenadering. Heel dichtbij, op een irritante manier. Je wordt er soms zenuwachtig van of kribbig. Ga aan de kant. Ik wil erdoor. Ik moet verder. Ik. Houd afstand. Ook van die stickers. Vaak op vrachtwagens. Afstand houden. Het opmerkelijke is nu dat die beide begrippen dus meerdere keren in dit hoofdstuk naar voren komen. Misschien deed een klein beetje deze schriftlezing wel denken aan twee hoofdstukken eerder, 1 Samuel 24. Daar was Saul in de spelonk. En David snijdt dan een stuk van de mantel van Saul af. We hebben dat vorig jaar kunnen horen. Alleen daar, in die spelonk, daar overkwam het David allemaal. David had dat niet gezocht. Ineens was Saul daar. Saul die moest heel nodig naar de wc. En die deed dat toen daar in die spelonk. Maar David die was daar dus al. Maar hier, in 1 Samuel 26, is het David die Saul gezocht heeft. Het initiatief gaat van David uit. In dit hoofdstuk zijn het eerst de mensen van Zif, de Zifieten, die tegen Saul zeggen, daar zit David, die kant moet je heen. Ze vertellen dat op een manier van een vraag. Niet heel stellig, maar houdt David zich niet daar misschien verborgen? Bij die heuvel van Hachila, tegenover de woestijn, de wildernis. Met andere woorden zeggen die Zifieten tegen Saul, ja, we weten het ook niet zeker, maar bekijk het maar. En Saul die slaat dan daar dus zijn kamp op die heuvel. En David ziet dat Saul hem weer op de hielen zit. Nog steeds, niet te weinig. Hij blijft op David jagen. Ja, wat doe je dan? Vluchten. Ja, dat ligt voor de hand, dat je gaat vluchten. Hè? En als je dan leest dat Saul dus 3000 man bij zich heeft, beste van Israël, ja, kan David dan beter maar niet inpakken? En als je alles op een rijtje zet en zeg maar doorrekent, als je berekend leeft, ja, dan wordt het plus of min, ja of nee. David die heeft geen 3000 man. Hij moet het echt doen met een stelletje van maar 600. En echt niet de beste. Het is maar 1/5 deel van het leger van Saul. Ja, David, als ik je moest adviseren, zou ik zeggen inpakken en wegwezen. Gewoon, hè, als je alles afweegt. En toch, hè. is er bij David meer aan de hand. Hij is de aanstaande koning. Hij is de gezalfde en de aanstaande gezalfde. Als opvolger van Saul. Aan de ene kant kun je berekend zijn. Aan de andere kant kun je ook nog eens een keer op God rekenen. En heel veel mensen zeggen van ja, dat is roekeloos doen als je op God rekent. He, dat is verstand op nul en je blik op oneindig en wacht maar af. Nee, dat is hier niet zo. Kijk eens naar David, hij stuurt eerst verkenners naar het leger van Saul. Is het hem? Ja, het is hem. En dan gaat David er zelf op af om die situatie in ogenschouw te nemen. Hij weet precies waar Saul zich bevindt. Bij zijn rechterhand, bij zijn legerbevelhebber Abner. En Saul zit samen met die Abner heel veilig in een cirkel van legervoertuigen, strijdwagens. En daaromheen weer zijn al die 3000 man gelegerd. Een grote cirkel om een kleinere cirkel. En Saul in het midden van de cirkel, veilig. Kom je niet bij. Kom je niet doorheen. Kom je niet binnen. Kom je niet dichtbij. Volgens menselijke berekening. Maar David redt dat dus wel. Hij breekt door die buitenste cirkel heen. Van manschappen, soldaten. Hij breekt door die binnenste cirkel heen. Van legervoertuigen. En hij komt tot de kern. Tot de koning. Tot Saul. En ook heeft hij nog iemand meegenomen. Abisai. Hij was de eerste die ja zei. Toen David vroeg wie gaat er met me mee. Dat is de broer van Joab is het. De legeraanvoerder van David. Kwam uit een familie die best wel hun vuisten durfde te ballen. En hun spierballen durfde te laten zien. En ook wel een beetje eerzuchtig waren. Ik ga met u mee, had Abisai gezegd. En Achimelech had ook meegemogen. Maar Abisai was hem voor. En dan komen ze dus 's nachts waar ze wezen moeten. David en Abisai bij Saul en bij Abner. En Saul slaapt. Speer aan het hoofdeind in de grond gestoken. Waterkruik erbij. Spannend, hè? Ja, wat doe je dan? Abisai, die wist het wel. En die zegt dat ook. En die jut eigenlijk David een beetje op. Net zoals de manschappen in de spelonk bij David gedaan hadden. Nu is je kans. Nu kun je afrekenen met deze Saul. Het wegruimen. En Abisai zegt eigenlijk, David, als jij het niet durft, ik prik hem zo in de grond. Helemaal dood. Ik hoef dat geen twee keer te doen. Zo gebeurt. Ja, dat is Abisai. Hij rekent op zijn spierballen. Maar nee, waar Saul steeds heeft geprobeerd om David te doden, daar doodt David, als hij in de gelegenheid is, Saul niet. Zo dichtbij. Prachtkans. Krijg je nooit meer. Maar nee, David spaart Saul. Het is niet zo dat David hier de show steelt en zegt van kijk mij nou eens. Nee, Saul, maar ook zijn omgeving, moeten hiervan leren. Want David is dan wel heel dichtbij, maar in feite zijn ze zo ver weg bij elkaar vandaan, weggedreven, weggelopen. Dat kan gebeuren, hè? Mensen eerst heel dicht bij elkaar en binnen de kortste keren verwijdering. Dicht bij God, dicht bij zijn dienst, dicht bij het woord. En dan gebeurt er wat. Soms gebeurt er ook niks. En dan ineens is het niet meer zo close. Zo dichtbij, maar ver weg, verder weg. Verwijdering, mijlen ver weg soms. En soms heeft God zelfs afgedaan. Vreemd, hè? Terwijl hij eerst zo dichtbij was. Ik denk dat dat heel herkenbaar is. En ja, wie doet daar wat aan? En wat doe je eraan? En wat doe je er tegen? En hoe hou je het roer recht? Niet door op jezelf te vertrouwen. En niet door op jezelf te zien. Maar je steeds weer vast te klemmen aan God en aan zijn woord. En dat als het ware in te drinken. En daar telkens weer op terugvallen. Dat deed David. Saul niet. En dat is dus een hemelsbreed verschil, hè? Dat zijn eigenlijk twee uitersten. Vreemd genoeg weet David Sauls leven en Sauls lot in Gods hand. Dan moet je niet aankomen. Hij is de gezalfde van de Heere. Maar toch, hè, dat hij zo dichtbij geweest is, daarvan neemt hij een souvenir mee. Een bewijsstuk van, ik ben daar geweest. Die speer en die waterkruik. David zegt ook, God beware me ervoor dat ik dat zou doen. Dat ik mijn handen zou slaan aan de gezalfde van de Heere. En David zegt het zo, dat God een diepe slaap op Saul en op zijn manschappen heeft laten vallen. En wanneer ze dan weer weg zijn uit het kamp en weer terug in hun eigen kamp, dan is die afstand er weer. Grote ruimte, zo wordt het omschreven. Ver weg bij elkaar vandaan. Dat is veilig. Ja toch? Dan doet niemand je wat. En schelden doet geen zeer, maar slaan, daar zijn je armen te kort voor. Afstand. Veilige afstand. En je kunt elkaar de meest lelijke dingen toeroepen. Weet je, God is ons nabij gekomen. Heel dichtbij. In zijn Zoon, Jezus Christus. Zo heeft hij onder ons gewoond. Of je je daar nou van bewust bent of niet. Onder ons gewoond, heel dicht bij ons geweest. En God is rechter die het beslist, zongen we met de woorden van Psalm 75. Met alle recht van de wereld. Nee, met alle recht van God. Had hij met mij in het gericht, in een rechtszaak kunnen treden. En dan had ik er niet zonder kleerscheuren van afgekomen. Want wie is het nou waard om te bestaan, om te leven Gods aangezicht? Wie kan zeggen, ik heb het verdiend heel dicht bij Jezus te zijn, met Jezus aan mijn zij en veilig in Jezus' armen? We weten allemaal wat er gebeurd is met de eerste mensen. Hoe ze het paradijs hebben verloren en moeten verlaten, waar ze ook zo heel dicht bij God waren. God wilde hen nabij zijn en bij hen zijn en het laten ontdekken. Je kunt niet zonder mij, je kunt niet zonder mijn woord, je kunt niet zonder mijn geest. En daarom heeft God ons die ook nagelaten, denk ik. Zijn woord is heel dicht bij ons, nog steeds. En zijn geest niet minder, nog steeds. En die roepen me telkens weer tot de orde. Tot de orde van het koninkrijk van God. Tot de orde van zijn gezalfde, Jezus Christus. Nog een moment dat God ons heel dichtbij kwam. Je bent toch gedoopt? Al heel vroeg kwam God je nabij. Hij legde als het ware zijn hand op je. Nee, niet sloeg hij mij van zich af. Vader, Zoon en Heilige Geest. Niet ons, o Heere, niet ons, uw naam de eer, u alleen. In het Nieuwe Testament, daar hoor ik Jezus zeggen, ook al was hij niet te zien, Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Saulus, later Paulus, was eerst ook zo ver weg en verwijderd bij Jezus vandaan. En hij wordt door Jezus opgezocht. Hij wordt door Jezus ontdekt en geraakt en aangeraakt en bevraagt. Zeg het maar. Waarom volg je me niet, maar vervolg je me? En bij Saulus bracht dat verandering teweeg. De goede kant op. Maar bij Saul, zoals we het lazen, blijft het zoals het was. Oh, zeker. Sorry, zegt hij. Ik zal het nooit meer doen. Het is net of er een klein kind aan het woord is in die koninklijke majesteit Saul. Maar verder komt Saul niet, hè? En dieper komt hij ook niet. En je weet zelf hoe dat gaat. Als je niet de daad bij het woord volgt, dan ga je ook zo gemakkelijk in het oude stramien weer verder. En je borduurt maar voort. Ach, af en toe een sorry, een schuldbelijdenis of zeg het maar. Maar echt het roer om. Bekering, terugkomen van je ingeslagen weg. Ach, we drinken er een borrel op. We doen een plas. En we laten de zaak zoals het was. En dan ettert het maar door en het woekert maar voort. En de angel gaat er niet echt uit. Nabij te wezen bij mijn God. Daar gaat het om. Zingen we straks ook. Weet je wat ik het vreemde vind hier? Dat die speer weer wordt teruggegeven. Die souvenir die David had meegenomen van, ik ben heel dicht bij jou geweest, Saul, die wordt weer teruggebracht. Haast als een symbool van verharding, van onbuigzaamheid en van krokodillentranen. Wat is het zaak? Om te weten waar je staat. Te weten van Gods nabijheid. Omdat hij zijn belofte ook jou en mij heeft toevertrouwd. Je plaats te kennen bij hem. En in die zin je ook geborgen te weten wat er ook gebeurt. David die grijpt niet vooruit op Gods plan. Hij kent zijn plaats. Hij weet zijn plaats in Gods bedoeling. En hij weet ook, ik mag wachten en verwachten. Want God voegt de daad bij het woord. Het is wat hoor, als je een Saul bent en je moet jezelf steeds waarmaken. Dat red je op de duur toch niet. Steeds maar weer op je tenen lopen. En het toch zelf weer proberen. Of dat je leeft in de zin van, en God maakt het waar. Hij houdt woord. Zijn leven, mijn leven is in zijn hand. Dat hoeft geen kalme reis te betekenen hoor, je weet dat wel. Maar wel een beloofde aankomst. Leef je bij God, met God, dichtbij of afstandelijk, ver weg. In dit hoofdstuk, Saul die doet heel medemenselijk en ook heel familiair naar David toe. Hij noemt hem een aantal keer mijn zoon, mijn jongen. Dat is close, hè. Dus heel dichtbij om te horen. Alsof er een vader spreekt. Maar David die getuigt hier van zijn hemelse vader. En dat houdt die Saul ook voor. Met vurige woorden. Het is net of de vonken niet overspringen. Saul is liever gewapend met zijn speer en schuilend achter een hitteschild om de vonken van de goede bedoelingen van God niet te hoeven voelen. Wie? Waar? Wat is God in je leven? Ver weg? Of dichtbij? Amen. Wij zingen samen van Psalm 73, de versen 13 en 14. Het is een psalm die het zoekt bij God en weet van, als ik het ver weg bij hem vandaan zoek, heb ik geen leven. Wat zoek ik toch? Zie slechts op hem. Wie heb ik naast u in de hoogte? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog toch willen? Als je ver van God de weelde zoekt, red je het niet, je vergaat. Je wordt vervloekt. 13 en 14 van Psalm 73. gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, wij zoeken uw nabijheid. En zo komen we ook tot u in het gebed. En we danken u dat u die God bent die zich laat vinden, omdat u naar ons gekomen bent. Wat een wonderlijke wisselwerking, veraf, dichtbij. Geef dat we dat opmerken en ook ons daaraan vastklemmen. Dat u een rotssteen bent, een burcht op wie we kunnen bouwen, bij wie we veilig zijn. Heere God, we danken u dat we in alle rust rondom de Bijbel samen mochten komen. Uw woord. En laat uw woord zijn loop hebben in ons leven. En dat we onze speren die wij hebben inleveren. Die gevaarlijke moordwapens. Het kunnen ook onze woorden zijn soms. Die anderen willen treffen en raken, pijn doen. Geef, Heere God, dat we beseffen dat u ons aller God bent, die op ons toegetreden bent als gedoopte gemeente, en dat maakt ons verantwoordelijk naar u toe, dat in de eerste plaats, maar ook naar elk ander toe. Dat we elkaar niet over het hoofd zien, maar aanspreken. En dat we elkaar ook betrekken bij de zaak van uw koninkrijk. Laat daartoe uw geest waaien, werkzaam zijn. Heel ver weg op de zendingsvelden, dichterbij op het gebied van evangelisatie, maar ook op het terrein van gemeente zijn. We willen u bidden voor allen die ziek zijn en verzorgd worden. We denken aan meneer Van Heun, wees hem nabij in Vrijthof. We bidden u voor mevrouw Geurts, die daar werd opgenomen. En ook haar man die daar kwam te overlijden. Geef dat ze in dit verdriet mag merken dat u een God bent die erbij is. En wil ook komende woensdag op de dag van het definitieve afscheid een God van troost zijn. Die niet ver weg is, maar die door uw woord en geest er is en er blijft. We bidden u voor meneer Gerard van Os van de Bonengraafse Weg, die zo plotseling werd opgenomen en geopereerd in het ziekenhuis. U hebt hem nog gespaard en bewaard. Wees hem ook bij het verdere herstel nabij. Gedenk ook meneer Van Zetten en mevrouw Vonk de Weijer. Wees ook hen een God van nabij. Schenk ook hen te merken dat de middelen die worden aangewend gezegend mogen worden. En dat u een God bent die draagt en sterkt. We bidden u ook voor mevrouw Kameraad in Veenendaal. Wees ook haar nabij in haar ernstige ziekte. En wil gedenken, o God, ook allen die thuis tobben met ziekte en zorg, met handicap. Zeker ook als het weer zo mooi is, kan dat best een extra handicap vormen. We willen u bidden voor ieder die een weg heeft te gaan in droefheid, van langer of korter tijd geleden, vanwege het overlijden van geliefden. Wil dragen en sterken en bovenal ook vooruit doen zien. We bidden u voor de familie van Eldik Geurts, die in de afgelopen week mocht stilstaan bij hun 60-jarig huwelijksjubileum. U hebt daarin gedragen en gespaard, hebt nabij willen zijn. Geef ook naar de toekomst toe te merken dat u een God bent die niet loslaat, trouw houdt, liefdevol is in uw Zoon Jezus Christus. Heren, we vragen van u, neem ons in ons kleine wereldje, maar ook allen in de grote wereld onder uw hoede en geef vrede door te zien en te horen naar u, de God die leeft en regeert en die het al heen voert naar uw koninkrijk. Dat komt. Wil ons horen, o God, niet omdat we het waard zijn of verdiend hebben, maar we vragen het uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. In de dienst der offeranden mogen we nu onze liefde gaan vergeven. Eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, met als bijzondere besteding Ethiopië. Tweede rondgang is voor de kerkrentmeesters en hun werk. Derde rondgang is voor het bouwfonds. Bussen aan de uitgang zijn nog steeds bestemd en nog steeds niet vol. Ze zijn voor het werk van de vakantie Bijbelweek. Ze worden elke week geleegd, verwacht ik, dus ze komen ook niet vol. Maar u hebt uw best gedaan en u blijft uw best doen, aanbevolen. We willen zingen van op toonhoogte 216. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart, verander mij. Prachtlied, maar we mogen het straks ook biddend zingen. Op toonhoogte 216. Ga er nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.